Welkom in de Bonsai Club. Elke zondag tussen 7 en 8. Ja, lieve luisteraars, welkom in de Bonsai Club. Elke zondag tussen 7 en 8. En ik hoop dat u een beetje bijgekomen bent van alle hitte. En dat u nu een koel bad kunt nemen thuis. Ik zet eerst even een muziekje op, want vanavond gaan we in de wereld van de getallen. Eerst even een muziekje, dat is Skinny Love van Birdie. Ja, en dit was Skinny Love van Birdie. En aan de telefoon heb ik Gerrit. Gerrit, welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je mee wilde doen. Ik heb jou ontmoet en toen had je een heel verhaal over getallen. En daar blijkt eigenlijk veel meer achter te zitten. En het leek me wel leuk om daar een uitzending aan te wijden. En eigenlijk is de startvraag voor jou, en misschien kun je die beantwoorden, van hoe ben je met getallen in aanraking gekomen? Want we kennen getallen van de wiskunde, et cetera, maar jij hebt een heel universum met getallen.
Ja, het is eigenlijk allemaal zo begonnen. Op de scholen kregen we wiskunde en eigenlijk was dat iets wat mij totaal niet voldeed.
Ja.
Ik had een heel andere idee van cijfers die ik ooit in uit mijn vorige leven had meegedragen. En door die jaren heen ben ik die toch op het spoor gekomen.
Mm-hmm.
Cijfers die zijn al eeuwen oud en mensen hebben daar altijd een heel andere interpretatie aan gegeven dan wij nu doen. Wij gebruiken namelijk alles voor het nut. Alles wat nuttig is, wat ons uitkomt. En zo verliezen we eigenlijk ons contact met wie we eigenlijk zijn als mens in het kosmische gebeuren.
Mm-hmm.
Zoals we bijvoorbeeld nu zien, wij leven in het jaar 2020.
Ja.
Als ik 2020 zie, dan is voor mij dat een cijfer 40. 40 mm-hmm. betekent voor mij het einde van een weg.
Oh jee.
Het cijfer van de dood.
Ja.
Ik zie dat wij nu in het cultuurtijdperk van Waterman leven, waarin de mens zich met een kapitaal moet realiseren.
Mm-hmm.
De heersende planeet is tegenwoordig Saturnus. De planeet met de kleinste kwadratuur die de minste mogelijkheden geeft.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat we eigenlijk teruggaan naar de basis van het leven. En wij moeten ons leven proberen terug te herbekijken, te heroriënteren. Want de planeet Saturnus vraagt de mens rekenschap van wat mensen met al de mogelijkheden die hun aangereikt zijn hebben gedaan.
Dus dat...
kunnen we ons de vraag stellen, hoe hebben wij ons leefgebied de natuur behandeld?
Mm-hmm.
Zien wij het kosmisch gebeuren nog als een geheel? Voelen wij ons daar nog mee verbonden?
Mm-hmm.
En als we naar de wereld kijken van vandaag, dan zien we dat er heel wat dingen behoorlijk mislopen.
Kunt u daar een paar alleen... voorbeelden van noemen?
Je zegt...
Mm-hmm.
Dingen die mislopen.
Ja, dingen die mislopen, ja.
Ja, de mens is gewoon zelf voor God gaan spelen, bij wijze van spreken. En hij heeft de controle over het geheel verloren. Laten we dat zo zien.
En wat ziet u precies als het geheel? Want u begint eigenlijk uw gesprek met... getallen waren in mijn vorige levens al aanwezig. En kunt u dan uw vorige levens ook herinneren? Bijvoorbeeld?
Ja. Ja. Ik herinner mijn vorige levens.
En
die teruggaan tot Atlantis.
En is dat dan alleen in een droom? Of is dat...
Ik kan me die dingen herinneren in een droom. En die zijn vrij reëel. Die zijn scherper dan wat ik dagelijks hier in deze dimensie waarneem.
Ja, dus eigenlijk het dagelijks leven is soms wat minder helder dan de droom. Dus dat kan zich omkantelen, als het ware.
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut.
Oké. En u zegt dan van, men moet echt gaan kijken wat je nu met de beperkte waarde kunt doen. Wat zou voor u, als u er naar kijkt, het plan zijn?
Wij moeten dus gewoon terug onszelf op de kosmos oriënteren. En dat kunnen wij alleen maar door de cijfers terug te verbinden met de oorspronkelijke taal. En dan zijn wij terug verbonden met de kosmos.
Ja, en wat is zo...
Dat is een moeilijke zaak, omdat mensen dus geen klare kijk meer hebben op dingen. Omdat we alle dingen voor het nut gebruiken.
Ja, want u zei ook aan het begin van cijfers kennen we... nu alleen voor het nut. Dus we rekenen dingen uit en we calculeren en we kijken wat we daar zelf beter van worden. En op zich, je moet dat ook, want je moet ook overleven, toch?
Ja.
Maar waar werden cijfers vroeger dan voor gebruikt?
Ja, als ik terugkijk naar bijvoorbeeld de Egyptische cultuur, dan werden cijfers uitgedrukt als de weg van Isis, de weg van Horus, de weg van Osiris. Als ik naar de Joodse cultuur kijk, dan krijgen wij in de wezenastrologie dus ook mannelijke, vrouwelijke en kindtekens.
Mm-hmm.
Dus die dingen die zijn wel constant doorgenomen onder andere vormen, maar wel met dezelfde uitdrukkingen.
Mm-hmm.
Je kunt dus bijvoorbeeld ook zien... mannelijke tekens die werden als 3 aanzien, vrouwelijke tekens werden als 4 aanzien en dus de kindtekens 5. Wij noemden dat de levenswet vroeger, omdat Dus 3 kwadraat plus 4 kwadraat is 5 kwadraat, wat wij nu als de stelling van Pythagoras kennen. Maar dat is eigenlijk gewoon abstract, wat vroeger eigenlijk iets levend was.
Ja.
En de Bijbel spreekt dus, ook in de Joodse cultuur over mannelijke tekens die totaal niet van deze wereld zijn, niet van deze dimensie. En hieronder verstaan we dan het teken weegschaal, maagd en schorpioen. Zij trokken die 3 tekens samen tot 1. Mm-hmm. En de schalen waren eigenlijk de maagd en de schorpioen. De wijzer van de schaal was de weegschaal. En zo zien we ook, het goddelijke drukt zich uit in 3. Maar als het mannelijk wordt, het goddelijke drukt zich uit in 1, maar als het mannelijk wordt, is het 3.
Ja, oké.
En zo vind je overal voorbeelden terug. Als je gewoon maar in de Bijbel gaat kijken, heb je 3 aartsvaders en 4 aartsmoeders. Ook daar komt die structuur van 3 en 4 terug.
Ja.
Als je naar een piramide kijkt, ga je diezelfde verhoudingen terugkrijgen. We kijken naar die piramide, dat heeft 1 vierkant, 4 driehoeken en 1 punt. En eigenlijk drukte de piramide uit hoe een mens van zijn gewone staat tot een goddelijke staat zou kunnen komen. Door de integratie van het mannelijke en het vrouwelijke in zich. De 4 driehoeken, de punt is het vrouwelijke. Mm-hmm. Mannelijk en vrouwelijk wordt geïntegreerd en je komt bij de punt het goddelijke. Dus het goddelijke kunnen wij bereiken door het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf terug bij elkaar te brengen. Wij zijn geboren uit een vader en een moeder. En mm-hmm. wij moeten dus het mannelijke en het vrouwelijke erkennen. Maar het mannelijke en het vrouwelijke is gigantisch groot. Want deze natuur is bijvoorbeeld vrouwelijk. Als wij de natuur vernielen, dan ontkennen wij een groot deel van onszelf.
Ja, dus u zegt eigenlijk, de natuur is vrouwelijk en ja. Wij met onze energie, met onze toch wel redelijk mannelijke gedoe, zeg maar.
Ja, je mag ook niet vergeten dat de periode van wat ik de viscultuur noem, van 0 tot 2010, dat het christendom is en dat dus ook een heel patriarchale cultuur is. Dat is inderdaad een grote belemmering om dus te bereiken wie we echt zijn. Want dat heeft een enorme impact op ons leven.
Ja.
Groter dan dat wij kunnen veronderstellen.
Ja, en wat u ook vertelde is dat tijdperk waar we nu in zitten, dat Waterman,
ja.
Dat is 2020, dat is echt erop of eronder.
Ja,
het is een hele forse kracht, dus heel eendimensionaal.
Ja, mensen gaan geconfronteerd worden met iets dat ze totaal nog niet tegengekomen zijn, laat het ons zo zeggen.
Mm-hmm.
Wij zijn zo vastgeroest in de materie door het feit dat wij alles voor het nut gebruiken, dat we niet meer beseffen wie we eigenlijk zijn.
Oké.
En dingen zijn veel minder materieel dan dat je ze kunt voorstellen. Materie is gewoon een samengebundelde energie.
Klopt. Denk ik ook.
Ja.
Maar aan het eind van de dag moet je toch eten. Dus,
ja,
dus hoe zit dat dan? Hoe zitten die verhoudingen dan?
Ja, het is gewoon. Het goddelijke kun je niet doorgeven van één persoon op de andere.
Nee.
Dat is een directe ervaring.
Ja.
Als je die ervaring hebt, dan kan je ermee werken. Ik zeg altijd, vroeger in het oude Egypte moest bijvoorbeeld een farao ingewijd zijn. En een inwijding staat gelijk aan een mystieke dood.
Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja,
Iemand werd op zo'n manier getraind dat hij dus de dood kon overwinnen. In deze tijd kun je dat ergens vergelijken met, ik weet niet dat je ermee vertrouwd bent, met rebirthing.
Nee, ik ben daar niet mee vertrouwd, maar ik denk dat het zoiets is dat je eigenlijk alle waardes die je hebt gekend allemaal in één keer ziet verdampen en dan met nieuwe waardes weer verder gaat.
Ja, rebirthing is iets dat gebaseerd is op punt. mensen worden geboren en geboren worden is een zeer traumatische gebeurtenis. En door het feit dat je die door moet maken, stop je die gebeurtenis heel diep in je onderbewustzijn. Mm-hmm. En daardoor heb je eigenlijk heel veel energie geïnvesteerd om die dingen in het onderbewustzijn te houden. En daardoor is je blik op het geheel verdonkerd, zonder dat mm-hmm. je je daar bewust van bent. Mm-hmm. En in rebirthing wordt dus getraind op doodgaan. Mm-hmm. In het begin, als je dat doormaakt, is dat een heel zware zaak. Je adem stokt en je zegt van, oh, dat mag mij niet overkomen, dat wil ik niet, dat wil ik niet. En ja. Na verloop van tijd is dat, net als met autorijden, eens dat dat een automatisme wordt, dan ben je klaar om gerebirthed te worden. En als je die ervaring doormaakt, dan ga je gewoon door de tunnel van het licht en zie je eigenlijk dat de wereld veel gigantischer en groter is dan wij het ons voorstellen. Ja. En dat dood voor ons geen belemmering is. Maar eigenlijk, als we de dood kennen, kunnen wij maar eerst zien wat de werkelijke waardes van het leven zijn.
Oké, en dat gebeurde ook in het oude Egypte.
Ja, dat gebeurde ook
bij de inwijding.
Ja, als je de twee werelden, die de zichtbare en de onzichtbare, niet naast elkaar kunt zien, dan ben je maar een half mens.
Ja, en ik denk toch dat heel veel mensen de onzichtbare wereld niet helemaal meer in acht nemen. Je hebt soms wel eens, ik heb soms wel eens dat ik bijvoorbeeld dan zeg ik iets of dan zeg je iets vervelends of zo. En dan denk ik, en dan voel ik gewoon van, oh jee, hier komt later een boontje, komt ons loontje. En dat is niet dat ik dat denk, maar dat is gewoon zo van, alsof er een extra oog mee zit te kijken. En ik weet ook niet of dat dan een onzichtbare wereld is, maar misschien wel. Maar dat is een heel klein voorbeeldje, denk ik.
Het is duidelijk dat er twee werelden in deze dimensie samenvloeien. Anders heeft het ook totaal geen nut.
Want wat is het nut dan eigenlijk? Ook dat wij het. Ik snap dat wij het nu niet zien, want het is helemaal niet handig om de onzichtbare wereld om je heen te zien. Maar wat is het nut om die onzichtbare wereld juist wel in je op te nemen?
Ja, kijk, als je eenmaal met de andere wereld geconfronteerd bent geweest, ik vergelijk dat met een kermismolen, een draaimolen. Mm-hmm. En in deze dimensie draait die draaimolen steeds sneller en sneller en sneller. En wat wij waarnemen is eigenlijk niet de realiteit. Mm-hmm. Van het moment dat je in het middelpunt van je cirkel staat, mensen worden eigenlijk op de omtrek geboren, maar van het moment dat je in het middelpunt van je cirkel staat, dan is het alsof men een stekker uit een stopcontact trekt. Die draaimolen wordt steeds trager en trager en trager. Ja. En op een bepaald moment valt die stil. Mm-hmm. En dan begrijp je maar eerst waar het in deze dimensie om gaat. Dit leven is een leerschool. Mm-hmm. Maar we moeten onze verbinding hebben met de andere kant, want anders kunnen wij geen progressie maken.
Ja, dat is ook wat u zei, van in het midden van de cirkel. Daarmee bedoelt u volgens mij dat als je de kernwaarde vindt van waar je naartoe wilt groeien, dan kom je langzamerhand in het midden van de cirkel. Maar is dat dan ook niet heel gevaarlijk eigenlijk om in het midden van de cirkel te zijn? Want dan misschien dat er dan, dat dan de onzichtbare wereld wel denkt van, nou, je bent klaar, laten we maar iets doen om je hup naar de volgende wereld weer te krijgen.
Je kunt in deze wereld vrij vlot functioneren. Mm-hmm. Als je in het centrum van je cirkel staat. Dat is niet direct het probleem. Mm-hmm. En in plaats van dat je vele dingen moet gaan zoeken, komen ze gewoon op je af.
Oh,
mensen
ja, dus
die ik
dat
ontmoet,
is het,
dingen
ja.
die ik tegenkom, ja. dingen die ik bestudeer. En dikwijls vind ik direct aansluitingen die dat ik niet meer kan volgen om het gewoon te verwerken.
Ja. Ja.
Maar van het moment dat je in het middelpunt van de cirkel bent, dan gaan dingen veel sneller, maar in de andere kant.
Ja, dus dan lijkt het net alsof de wereld jouw dingen geeft, in plaats van dat je op zoek bent.
Ja, je hoeft geen zoektocht meer te doen, want je bent er.
Ja, en hoe komen mensen in de binnenkant van de cirkel, in het midden van de cirkel?
Ja, dat heeft allemaal met cijfers te maken. Mm-hmm. Bij mij is dat begonnen met de bestudering van oud-Hebreeuws, omdat daar de letter en de cijferwaardes nog dus in de juiste verhoudingen zitten.
Ja, ja. Ja. Dus die, even voor de luisteraar, ik denk dat ik het op dit moment even een klein beetje ga uitleggen. In het oud-Hebreeuws worden cijfers gelijk geschakeld aan de letters. Ja. En alles wat je in een cijfer uitdrukt en gelijkwaardig is aan de letters, dat heeft een bepaalde connectie of dat heeft een bepaalde verbintenis. En die verbintenis, dat is vanuit de stof, materie, het goddelijke. Ik zal het anders uitdrukken.
Ja. Taal is wiskunde zoals wiskunde taal is.
Ja. Ja, maar het geeft
maar
ook een extra dimensie.
Maar je moet de juiste verhouding respecteren.
Ja. Ja.
En dan is het een verbinding tussen deze dimensie en de andere dimensie.
Ja. Ja, maar is dat dan alleen voor u of is dat voor mensen die de taal op die manier kunnen lezen?
Ja, voor mensen die de taal op die manier kunnen lezen, ja.
Oké.
Want als je de Hebreeuwse taal leert, dus de Hebreeuwse taal, geen Jiddisch, maar als je dat doet, moet je dat in kleine stukjes doen, want dat heeft een enorme impact op je wezen.
Ja, want u heeft zeg maar heel veel met het getal 26 bijvoorbeeld.
26 heeft ook te maken met de goddelijke naam.
Ja.
En 26 is ook het getal waarop geheimen duidelijk worden. Mozes staat op de berg Sinaï, zeggen de Joden.
Mm-hmm.
Dan worden de dingen duidelijk, dan krijgen de Joden de wet.
Mm-hmm.
Maar dus de Hebreeuwse taal, als je daar stukjes van neemt, dan gebeurt er iets eigenaardigs in je wezen.
Yeah.
Je blijft op hetzelfde punt, maar toch voel je dat je op een ander vlak komt.
Je wordt gevoed.
In een zeker opzicht. En de Joden die spreken over het korban.
Mm-hmm.
En nu ga ik misschien iets heel moeilijks. Dat is één woord, maar dat drukt heel veel uit.
Mm-hmm.
Van lichaam is de mens dierlijk. Zit hij gelijk aan de dieren. Maar de mens heeft ook een goddelijk deeltje. En wij moeten eigenlijk dat goddelijke deeltje vrijmaken. En dan spreekt men van het offer van het dier aan het goddelijke.
Mm-hmm.
Eenmaal dat je over de grens gaat, dan heb je eigenlijk je dierenwezen afgelegd. En word je mens in de volle zin van het woord.
Ja, dan is het weer compleet.
Ja, en dan ben je terug.
Mm-hmm.
Ja, zeg maar.
Nee, sorry. Dan ben je terug.
Dan ben je terug volledig, ja.
Ja.
Heb je de verbinding met het kosmische universum en je weet wie je bent.
Ja.
Dus ook dat is het grote probleem met de mensen tegenwoordig. Ze zijn er, maar ze weten niet wie ze zijn. En ze hebben ook geen duidelijke bestemming.
En wat gebeurt er nou als mensen duidelijke bestemmingen krijgen? Dus dat ze... Je hebt tegenwoordig ook dat het een beetje... Alles is vanzelfsprekend. Dus er zijn bepaalde regels opgebouwd. En daar voldoe je aan. En dat levert een soort van zelfsprekendheid op. Maar op het moment dat je dit zou toepassen, wat zou er dan gebeuren als heel veel mensen dit zouden toepassen?
Dan bestaan er... Kijk, als je over de grens gaat, dan is de druppel, zoals men in de Oosterse religie zegt, terug in de oceaan gevallen.
Mm-hmm.
Wij leven in een wereld waar je dus twee oevers hebt. En ook taal bestaat uit oevers. Maar van het moment dat je dus de twee dimensies met elkaar verbindt, ben je terug een eenheid. En dan zijn er geen grenzen meer. Je bent de oceaan geworden. Je bent terug van waar je vandaan komt. Je bent je bewust wie je bent.
En wat voor consequenties heeft dat voor bijvoorbeeld het dagelijkse leven? We hadden het net over dat het dan net lijkt alsof het leven naar jou toe komt in plaats van andersom. Maar,
ja, maar
we hebben ook met een gemeenschap te maken waarin we leven. Wat gebeurt er met een gemeenschap op het moment dat er meer gekeken wordt naar die kosmische reis zoals u het beschrijft?
Ik denk als mensen gaan ontdekken wie ze zijn, dat van een dat de gemeenschap opgebouwd zal zijn uit individuen en niet meer een collectieve massa zoals wij die nu ontmoeten.
Oh ja, want ik hoor juist heel vaak dat mensen zeggen het is allemaal zo individueel, omdat iedereen in zijn eigen cirkeltje zit.
Je mag niet vergeten dat deze wereld een splijting van kernen is. Het is kernsplijting. En door de splijting van kernen krijg je de dynamiek van het leven. En iedereen gaat op zoek naar zijn tegendeel. Omdat hij voelt dat hij niet meer compleet is.
Ja.
En, op... en iedere keer kom je iets tegen dat je dat tegendeel min of meer is. En toch maar net niet. Is heel frustrerend.
Maar hoe kun je het dan wel vinden?
Ja, als je dus een juist begrip hebt van cijfers, dan komt het wel.
Ja. Kunt u ik ga heel even een klein muziekje erdoor gooien. En zou u daarna nog iets kunnen vertellen over die cijfers binnen families en zo? Want dat vind ik ook wel echt een heel concreet voorbeeld wat uitlegt wat u bedoelt. Want nu hebben we het erover van, goh, wat is het gevolg en zo. Maar het is ook wel interessant om te kunnen kijken van, wat bedoelt u nou? En dat we even in één familie gaan en dan de cijfers ontwaren. Is dat, is dat een plan?
Ik heb dat ook voorbereid, ja, dat kan. Ja.
Dan ga ik even een muziek opzetten.
Ja.
En
prima.
Ja. Dan kom ik zo even bij u terug.
Ja, oké. Dank je wel.
Oké. Okay. Thank you. Ja, dit was Simply Tree met Rain. En Rain. En aan de telefoon hebben we Gerrit. En Gerrit gaat ons eigenlijk alles vertellen over nummers en cijfers. En de dimensie waar we eigenlijk geen vat meer op hebben. Hoi Gerrit, je bent er weer.
Ja, hoi. Ik ben er terug.
Ja.
Ik ga nog even iets verduidelijken in verband met de schepping die een splijting van kernen is.
Ja.
De splijting van kernen die wordt dus 2 genoemd en de kwadratuur van de 2 geeft 4. Dus deze wereld gaat maar tot 4.
Mm-hmm.
En dat heeft dus ook 4 mensentypes tot gevolg.
Okay.
80% van de mensen behoort tot wat wij noemen de categorie van de assimilatiemens. Mensen die gewoon met de massa meelopen. Kuddedieren bij wijze van spreken, als je het zo mag uitdrukken.
Mm-hmm.
En er bestaat zo'n bepaald grapje over een leerkracht en die probeert zijn kinderen rekenen bij te brengen. En op een bepaald moment wil hij die leerlingen testen en hij zegt, kijk, hier is een hek en voor het hek staan 10 schapen en 1 schaap springt over het hek. En hij zegt, hoeveel blijven er dan nog achter het hek staan? En er is een leerling die zijn vinger opsteekt en zegt, geen enkel meester. En de leraar die is heel boos en de leerling ziet dat en die dient hem van repliek en die zegt, meester, ik weet dat jij heel veel verstand hebt van rekenen, maar niet van schapen. Dus, om het kuddediertype een beetje aan te duiden.
Mm-hmm.
15% van de mensen die behoren tot de dominerende types, de heersende types.
Mm-hmm.
En als je naar het maatschappelijke prentje kijkt, dan is dat eigenlijk al volledig, bij wijze van spreken.
Ja.
Want de maatschappij functioneert op deze manier.
Maar en, dan blijven er ook nog wat procentjes over. Ja.
Gevoelsmensen en mensen die eigenlijk zelf denken. Wat natuurlijk heel gevaarlijk is in deze maatschappij. Een eigen zienswijze ten opzichte van dingen te hebben.
Want?
Ja, dan krijg je wel veel obstakels in je leven.
Mm-hmm. Maar
okay,
in principe hebben we die 5% misschien ook wel een beetje nodig?
Ja, maar die komen niet zozeer aan oppervlakte dan de andere 95%.
Mm-hmm.
Die mensen ontmoet je raar of zelden.
Oké.
Okay. Maar ze zijn er.
Oké. En dus je hebt die 4 type mensen. En
ja.
Die horen dan ook een samenwerking met elkaar aan te gaan, toch?
Ja.
Want
ja,
het is
ja.
Een splijting. Dus een splijting komt altijd weer bij elkaar.
Ja, dat is de bedoeling.
Ja.
De splijting van kernen, als je dus terug in het middelpunt komt, dan krijg je een fusie van kernen.
Ja, en is het nou bijvoorbeeld ook zo dat als je iemand hebt die bijvoorbeeld een gevoelsmens is, of een dat die juist iemand die dominant is opzoekt om de splijting weer bij elkaar te krijgen? Of?
Dat is, kijk, het is allemaal een kwestie van cijfers.
Oh, de cijfers zijn leidend in wie je ontmoet,
ja,
ook in je leven.
De cijfers bepalen jouw levensprogramma en waar jij terechtkomt.
Ja.
En dat je dat nu wil weten of niet wil weten, dat gebeurt met jou.
Ja,
en als je het weet, kan je er veel uithalen. Als je het niet weet, ja, dan laat je eigenlijk heel veel kansen schieten.
Ja, want je kan er ook gewoon mee werken. Want u heeft binnen uw familie heeft u heel veel met het cijfer 26, toch?
Ja, maar ik kan het ook anders uitleggen.
Ja, dat is goed.
Ja, mijn geboortedatum is dus bijvoorbeeld 28 september 1957.
Mm-hmm.
En als je dat analyseert, dan krijg je een 1, een 9 en een 4.
Ja, en dan
het totaal van de cijfers vormt 5.
Mm-hmm.
5 is een cijfer voor reizen op alle mogelijke vlakken.
Mm-hmm.
Cijfers worden ook bepaald door de planeten.
Mm-hmm.
En dus een planetaire cyclus die duurt 36 jaar. Dus het eerste cijfer is in mijn leven werkbaar. Dus 36 min de 5 van mijn totaal geboortecijfer. Dus mijn eerste cijfer in mijn leven is 9. naar mensen toe gaan, ervaringen opdoen met mensen. Mm-hmm. En dat is wat ook gebeurd is in de eerste fase van mijn leven, van 31 tot 40 jaar. En dan is die fase meer gestopt. En ja. Toen ben ik dus de een is dan in mijn leven gekomen. En dan, dat betekent dat je je eigen leven moet op poten zetten, dat je een persoonlijkheid moet opbouwen en dat je moet durven gaan voor wie je eigenlijk bent. Mm-hmm. En de laatste fase van mijn leven is dan een 4. Eens dat je dus over de grens bent, dan sterf je af. Maar dan word je terug, dan word je vertrouwd voor met het echte leven en kijk je terug op de dingen die je achterlaat.
Ja, dus dan.
Om maar een enkel voorbeeld te geven. Mm-hmm. Mijn achtergrond was niet zo direct volgens de norm van de maatschappij perfect. Want ik leefde in een gezin waar de dingen duidelijk niet klopten. Als ik naar mijn vader keek, dan was dat precies een blinde muur. En mijn moeder die vluchtte constant weg voor me.
Ja.
Nu weet ik dat mijn echte vader geboren is in 1905. En zijn vader was geboren in 1869. Die man is gestorven in 1933 op 64-jarige leeftijd. Mm-hmm. Zijn eerste zoon die werd geboren toen hij 26 was. Mm-hmm. In 1931. Ik ben het tweede kind en dat werd geboren toen hij 52 was. Precies 2 maal 26.
Ja.
Maar 52 is dus ook de ontmoeting van de zon met de maan. En okay, zijn derde kind was er in 1969. Precies op toen zijn vader 64 was en stierf. Mm-hmm. Maar je kan het ook verder kijken. 1869 en 1969 zijn precies een cyclus van 100 jaar.
En?
Dat zijn dingen die eruit komen. En mijn moeder die was bij mijn geboorte 22.
Ja.
Die haar vader was ook 26 toen zij geboren werd.
Mm-hmm.
En haar vader zou sterven op 74. Dus de 52 van mijn vader en de 22 van haar, 74 is haar vader gestorven.
Ach, ja.
Dus mijn moeder is geboren een korte tijd nadat de grootvader langs moederskant stierf. En iets gelijkaardigs gebeurde er ook in dezelfde familietak bij mijn geboorte.
Wauw.
Ja, nou, heel dus, toevallig.
Ja,
dus, het is dus ook een bloedlijn van mijn moeder langs moederskant en langs mijn vader van moederskant die gelijklopend is.
Oh ja, dus dat zijn ook weer allemaal structuren.
Maar de relatie met mijn moeder, dat ging heel moeilijk. Maar als je dan kijkt naar de bestemmingen, dus wat men in astrologie de zwarte maantekens noemt.
Ja, de bestemmingen die kom je ook weer met je geboortegetal en de maand.
Nee, dat is het. De zwarte maantekens moet je opzoeken. Dat kan je googelen.
Okay, ja.
Maar dat heeft niks met je geboorte. Ja, dat heeft wel ergens met je geboortejaar te maken. Mm-hmm. Dat moet je echt precies opzoeken.
Ja.
Mijn moeder was van zwart maanteken maagd en ik ben vissen. Dus ik leef op de grens tussen de twee werelden en die dingen die staan heel ver van elkaar. Onze relatie werkte ook niet omdat ik een buitenechtelijk kind was. Dat is ook wel duidelijk.
Okay, ja. Ja,
dus mijn levensprogramma is dus 914. Dus 9 van september, 1 van 28 en 4 van 1957. Mm-hmm. Dat van mijn moeder was 519.
Mm-hmm.
Dus alleen de 4 en de 5 verschilt, maar de andere is ook weer
hetzelfde.
Omgekeerd.
Ja. Ja.
Ik heb altijd een zeer sterk gevoel gehad dat ik in dit leven gekomen was met een bepaalde bestemming.
Mm-hmm.
En dat is me altijd bijgebleven. En het feit dat ik zoveel jaar geleden in Amsterdam terechtgekomen ben, is zeker niet toevallig. Ik werd gewoon naar Amsterdam gedreven. En
zoals zoveel, ja.
Ik voelde me daar thuis en daar moest ik het vinden.
Ja.
Ja.
En
dus 26 jaar na de dood van mijn grootvader langs moederskant zou de event gebeuren. Op 9 mei kwam ik in Amsterdam een Indiër tegen en die zei tegen mij: als je mocht kiezen tussen de cijfers 10, 11 en 12, welke wil je daar niet van? En ik zei daarop, ik wil de 11 niet. Waarop hij zei, en waarom wil je de 11 niet?
Zeg,
11 is een cijfer dat elke 11 jaar wordt mijn leven gewoon constant overop gegooid. En elke 11 jaar moet ik terug een nieuw ritme volgen. Ja, je kan dat heel...
ik lach nu omdat... Nee, maar het is gewoon... Ik zie het als een soort stripje vormen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Van, ach, kijk, het is natuurlijk... Is het heel vervelend dat elke 11 jaar... uw leven overhoop gegooid is. En tegelijkertijd, als je erop terugkijkt... denk ik ook dat u met een glimlach erop terugkijkt.
Ja. Ja. Het was gewoon de weg die ik moest gaan.
Mm-hmm. Ja, dat bedoel ik. Dus achteraf heb je dan...
Als ik niet had gegaan, dan had ik hier niet gestaan.
Ja? Maar wat was het antwoord van die Indiër?
Ja, ik kan nog even verder op die 11. Ja. En ik zei dus tegen die man... en nu mag je dat geloven of niet... Maar vroeger woonden wij op een huisnummer 11. Mm-hmm. En toen ik ging werken en een vast werk had, was dat ook een bedrijf met het straatnummer 11. Niet te geloven, maar waar. Mm-hmm. En dus later ontdekte ik dat 11 het cijfer van de vrouw was. Adam is gemaakt naar het evenbeeld van God. En dus Adam is 10, Eva is 11.
Oh, vandaar.
En de Indiër die zei, oké, binnen de 14 dagen zal er iets in jouw leven gebeuren.
Oké. En toen?
En je mag ook niet vergeten dat 2009 wederom een 11 jaar is. Toen dat gebeurde. Ja. En precies op de dag dat mijn grootvader 100 jaar zou geworden zijn, kwam ik een Aziatische vrouw tegen die exact de juiste geboortedag had en de juiste geboortecijfer.
Oh, wat leuk. Maar hoe kon die man dat nou weten dan?
Ja. Zo kwam het.
Ja.
En ik wist dus van mijn vorige leven dat mijn vorig leven in Azië was en dat ik daar als een boeddhistisch spiritueel leider had geleefd.
Ah, dus u was dus wel vertrouwd met deze Indonesische man. Indische man. Het is gewoon als het ware doorgegeven door hem van. Oké, grappig.
Ja, ja.
En u bent ook nog steeds gelukkig getrouwd. U bent ook nog steeds gelukkig met uw partner.
Ja, ik ben daar al 11 jaar, dus...
Elf jaar, pas op, hè?
Ja, weer al.
Ja.
Dus, ik ben dus in België geboren en ik ben dus met het katholicisme geconfronteerd geworden. En dat was voor mij iets onmogelijk. En als je dat vanuit het Aziatische standpunt van het boeddhisme bekijkt, dan... Mm-hmm. Zie je dat ook die twee religies totaal niet met elkaar verenigbaar zijn.
Ja. Moeilijk te verenigen, ja. Ja.
Ja. Dus, en er zijn dus ook verschillende mensen met wie ik in mijn leven contact gemaakt heb door middel van boeken. En die dus ook zich afvroegen wie zijn we eigenlijk als mens.
Ja.
En zo is er bijvoorbeeld een Amerikaanse schrijver, Wayne Dyer, die toch zeker meer dan 30 boeken heeft geschreven.
Hoe heet hij?
En die zei... U zegt...
Hoe heet deze schrijver?
Wayne Dyer is een Amerikaanse schrijver. Ja. En die drukte het als volgt uit. Wij zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring ondergaan.
Ja.
In het Oosten zegt men dus ook dat het lichaam een voertuig van de ziel is.
Mm-hmm.
En de persoon Bhagwan Sri Ranjis, een Indiër, Osho, die drukte het uit op zijn grafsteen. Wij zijn nooit geboren, we zijn nooit gestorven, wij zijn alleen op doorreis op de planeet Aarde.
Ja.
Elizabeth H., een van mijn favorieten, die zei dat niemand anders jouw leven kon leiden. Dat kan dus niet, omdat de cijfers van jouw leven verschillen van die van andere mensen.
Ja, daar had ik nog één vraag over. Want ik vind het echt heel erg interessant wat u zegt. Maar ik had nog één vraag. Is het dan ook bijvoorbeeld de mensen... Dus zeg maar, de mensen die je ontmoet... Is dat ook afhankelijk van hoe je cijfercyclus in elkaar zit?
Dat kan, maar het heeft ook te maken met een hoogte van groei.
Ja, dus in hoeverre je in dat middelpunt staat...
Ja, het zijn mensen waar je toch heel wat gemeen mee hebt, alleszins.
Ja. Want soms dan lijkt het ook net zo dat je op het moment dat je ergens over aan het nadenken bent... of ergens beelden bij hebt, alsof dan de mensen die je ontmoet dezelfde dingen hebben.
Ja, inderdaad. Maar nadenken is een gevaarlijke zaak. Ik zeg altijd tegen mensen, denken moet je aan de paarden overlaten, die hebben daar een kop voor. Een paard weet de weg naar de hemel, maar de mens niet.
Ja, Ja.
Dus het denken is eigenlijk het grote probleem in onze dimensie. Mm-hmm. Wij denken ons te pletter. Iemand heeft ooit een boek geschreven met de titel De Waanzin van het Intellect, maar dat is ook... Wij verliezen onszelf doordat wij in een dimensie gaan leven. Het denken is een vergelijkingsapparaat. Maar dat is dus
een heel klein
dingetje.
Ja, maar het is ook...
En wij gaan daarin leven.
Het is ook een mechanisme natuurlijk, want je wilt ook aan het eind van de dag wil je gewoon ook eten op je bord hebben. Dus je hersens hebben als het ware een soort... ook een soort iets van, het moet ook een beetje praktisch.
Ja, ik begrijp die context wel, maar we moeten toch echt onze dimensie vanuit de kosmos terug gaan herstellen. Want anders dan gaat de natuur niet veel meer in ons leven betekenen en gaan we eigenlijk weinig krijgen.
Ja.
Dus wij doen eigenlijk de mogelijkheden die ons aangereikt worden, die kunnen we niet waarderen en we gaan er andere dingen voor in de plaats stellen. En zo geraken we nooit een stap vooruit.
Ja, dus eigenlijk wat u zegt is dat je eigenlijk die dimensie een beetje moet verlaten en gewoon het leven jou laten overnemen.
Moeten uit onze bolsteren waarin wij ons verstopt hebben, moeten we terug uit.
Ja.
Wij moeten durven met een open kijk het leven tegemoet rijden. En wij moeten zeker onze angsten vervangen door liefde. Alleen liefde overwint. Liefde is de weg.
Ja, dat denk ik ook. Maar niet iedereen heeft dat in zich, toch?
Nee, vandaar. Het alles begint bij kennis van hoe de twee werelden op elkaar passen.
Ja. Ja.
En alles is cijfer. Als aan de hand van jouw cijfer ken je je levensprogramma. En aan de hand van je levensprogramma weet je met je zwart maanteken die bestemming heb ik, ondanks het feit dat ik het weet of niet weet. En dan kan je met de kosmos samenwerken en gaan de dingen veel sneller gaan.
Ja, en dan wordt het weer één geheel. En
als iedereen daar probeert moeite voor te doen, dat wij toch op korte termijn heel wat kunnen bereiken.
Ja, of in ieder geval ook het gevoel terug te krijgen van hier zijn we.
Intuïtief, absoluut.
Ja, ja. En dan gaat de gejaagdheid ook een beetje weg misschien. En dan kunnen we weer een beetje gaan zaaien. En op een andere manier oogsten.
We gaan de mens op het niveau van mensen met een kapitaal bereiken. En dan zien we dingen heel anders. En hoe meer mensen dat bereiken, hoe sneller alles gaat gaan. En alles progressief gaat verder gaan.
Ja, en...
Maar we moeten zelf eerst individueel de stap durven zetten.
Ja, om dat gevoel met die kosmos helemaal terug te krijgen.
Ja, en dat kunnen we alleen maar door de cijfertaal en de lettertaal terug samen te brengen. Want dan passen wij terug in het beeld van de kosmos.
Ja, dus zeg maar dat die cijfers weer op de oude manier geïnterpreteerd worden in plaats van het calculeren.
Ja, men heeft ooit geschreven, als de wereld alleen maar voor het nut is, dan staat hij op het punt te vergaan.
Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk, dat is een beetje aan de hand nu.
Dat
heb
is
ik soms
de ervaring die ik dagelijks meemaken.
Ja.
Ik zei dat ooit tegen een vrouw, waarmee ik moest ooit ergens op het station wachten, met een ongeval dat gebeurd was.
Mm-hmm.
En dat was een jonge vrouw en die zei, waarom moet dat leven tegenwoordig zo moeilijk zijn? Zeg, de heersende planeet is momenteel Saturnus. Men vraagt mensen rekenschap van wat ze gedaan hebben.
Ja.
Nou, het is precies dat alles gewoon in ons gezicht geslagen wordt. En,
dus eigenlijk wat u zegt is, kom tot rust. Ga zitten, ga rekenen, ga die getallen op een manier gebruiken. Ja. Zoals dat vroeger gebruikt werd. En doe er je voordeel mee. En ga leven. Ja.
Ja, ga leven. Ja.
Ja.
Dat had ik ook ergens in mijn tekst gezet. Van, we dus onze verbinding moeten herstellen. En dat de intuïtie brengt jou terug tot... Tot je eigen middel.
Ja, dus ook een beetje al die reden laten gaan en dan inderdaad de andere dingen wat meer kunnen laten spreken.
Ja, wij moeten eigenlijk onze materiële houding veranderen in een spirituele houding.
Ja, dat
we
is...
moeten meer investeren in kwaliteit dan kwantiteit. Ik hoor dat dikwijls van mensen zeggen, als je ziet wat er tegenwoordig wordt weggegooid en hoe belastend dat allemaal voor mensen is.
Ja.
Dat is onvoorstelbaar.
Ja.
Dus we moeten onze tijd ergens in anders investeren. En dat kan je alleen maar... Als je iets heel concreet goed wil investeren, moet je dus rekening houden met je cijfers, want anders dan kan je niet verder.
Ja, want dan weet je ook welk doel en welke richting het opgaat.
Ja.
Oké, nou, ik wilde je echt heel erg bedanken voor dit gesprek.
En, Geen probleem, graag gedaan.
Ja, en ik weet niet of er nog een laatste ding was die u aan de luisteraar wilde zeggen.
Nee, dat was ongeveer wat ik ook altijd had.
Ja. Ja, super bedankt. En nou, wij spreken elkaar later. En dan doe ik even buiten de uitzending van de week... ga ik u even bellen over mijn getallen.
Ja,
ben ik wel benieuwd naar dan. Ja.
Oké,
hartstikke bedankt. Zo, en dan na dit interview ga ik nog even een... heel toepasselijk een de-stress moment inzetten. En die komt nu. Hij begint een beetje hard, maar hij gaat op een gegeven moment zachter.
Unify, connect. I love the innovation that I accept. And we let it run. Yeah, that's how we bring it. Now in effect through the chest when I sing it. I'm innocent but guilty when I kill it. Feel free to flee real fast when I feel it. When I might stress, yes I might stress. Too blessed to be stressed. Yes I might stress, too blessed to be stressed. Yes I might stress, too blessed to be stressed. Ah, when I stay at all, stay put. We put them back in their place, now look. Yes, I got them locked with the sound just drop. Man, I'm bringing it sick with the rhyme top notch. Express the de-stress when I'm in it. I'm mic blessed, never cursed, trying to get it. So express the de-stress when I feel it. Oh yeah, that's how we're living. Express the de-stress when I'm in it. I'm mic blessed, never cursed, trying to get it. Colorado, what's stress, come on, let me get a sit in. When I'm low, I put a spice in the rhythm. Yeah, I put a little sugar on the life that I'm living. That's right, I let my eyes shine light. Start bright to suddenly turn night. Good thing I got my voice on mics. In the zone, trying to reach higher heights. When I might stress, I might stress. Too blessed to be stressed. Yes, I might stress, too blessed to be stressed. Yes, I might stress, too blessed to be stressed. Ah, when I stay, I'll stay put. Put them back in their place, now look. Cause I got them locked with the sound just drop. Man, I'm bringing it sick with the rhyme top notch. Oh yeah, that's how we're living. Express the de-stress when I'm in it. I'm mic blessed, never cursed, trying to get it. So express the de-stress when I'm in it. Oh yeah, that's how we're living. Express the de-stress when I'm in it. I'm mic blessed, never cursed, trying to get it. Ready? Yo! What people say, whoa. We'll be right back.
Ja, dit was Distress van Revolution. En ik wens u een hele fijne avond toe. We hadden vanavond aan de lijn Gerrit. Hij heeft ons heel veel verteld over de nummers en de cijfergetallen in uw leven. En natuurlijk ook hoe hij in Amsterdam hier gekomen is en zijn vrouw ontmoet hij volgens de numerologie. En ik ga afsluiten met een klein muziekje. Waarschijnlijk wordt deze afgekapt, maar we gaan het toch proberen. De Cooks en Oula.
Your pretty petticoat.